Afgelopen weekend was het Pasen. En Pasen is in de christelijke traditie de core business. Het herdenken van de dood en opstanding van Christus. En vanavond zou ik het willen hebben over de core business van boeddhisme. Daar hebben we het niet over dood en opstanding, maar daar hebben we het over oorzaak van lijden en het opheffen van lijden. En de Boeddha wordt niet zozeer gezien als een verlosser, maar wel als een leraar, als iemand die het pad wijst. En de termen die gebruikt worden in het boeddhisme gaan. De woordkeus is dan het toevlucht nemen tot de Boeddha, de Dhamma en de Sangha. In de Oosterse traditie noemen ze dat ook wel de triple gem, de drievoudige juweel. Dat zijn van die beeldende woorden voor Boeddha, Dhamma, Sangha. En als het gaat over toevlucht nemen. Toevlucht, volgens het woordenboek, betekent bescherming. En als je bescherming vindt, dan is er kennelijk ook gevaar. En voor dat gevaar vind je dan bescherming. Dus ik wil wat vertellen over welk gevaar dan en over wat geeft bescherming. Gevaar, als je daar in de boeddhistische teksten over leest, dan gaat het altijd over ziekte, ouderdom, dood, sterven. Over rampen die je kunnen overkomen, ongelukken. Maar als je meer vanuit je eigen ervaringswereld begint. Ik denk dat ieder van ons die hier zit wel eens ziek geweest is. Dat je je kwetsbaarheid van je lichaam ervaart. Je wilt iets, je hebt iets gepland en je bent ziek en het gaat ineens helemaal anders. Mogelijk hebben jullie ook wel eens ongeluk ervaren. Het verkeer of dat je viel of... Hier in de buurt in Groningen zijn tegenwoordig zelfs aardbevingen. Dus natuurrampen komen dichterbij. Mogelijk ervaar je aan de lijve ook wat genoemd wordt economische crisis. Misschien is er onzekerheid over werk, inkomen. Mogelijk ook verlies van werk, inkomen. Maar wat in ieder geval voor ieder mens geldt, is dat je geconfronteerd wordt met vergankelijkheid. En dat is iets waar we vaak helemaal niet zo mee bezig zijn of bij stilstaan, maar wat wel voor ieder van ons geldt. Alles wat geboren wordt, moet sterven. En we weten niet wanneer. Je weet niet hoe dat zal gaan. En je kunt het ook niet voorkomen. Je kunt niet iets doen waardoor dat niet zal plaatsvinden. Dat heb je niet in de hand. Het valt niet te sturen. Dit soort ervaringen, dit soort begrippen horen bij wat in het boeddhisme gevaar wordt genoemd. En dit zijn dan voorbeelden van gevaar van buitenaf. Dit zijn omstandigheden die je kunnen overkomen. En daarnaast bestaat er ook nog zoiets als gevaar van binnenuit. En dat gaat dan over hoe je omgaat met situaties van ziekte, ouderdom en dood. Dus meer of je lijdt aan onprettige omstandigheden. Maar je zou kunnen zeggen dat we hier in dit tijdsgevricht, hier in Groningen, hier in Nederland, eigenlijk heel beschermd leven. Heel voorspoedig leven, heel gelukkig leven. En toch kent ieder van ons ook dingen als de onzekerheid die je kan voelen. Ben ik wel goed genoeg? Voldoe ik wel? Hoor ik er wel bij? Of het effect van gejaagdheid. Op jacht zijn naar steeds meer hebben, steeds meer kunnen, steeds meer moeten, steeds meer willen. En op een bepaalde manier is dat een impuls met iets, met een positieve intentie, maar het kan ook te veel van het goede worden. Waardoor jagen, gejaagdheid ook heel veel druk geeft. Waar je aan kan lijden, waar je last van kan hebben. En een voorbeeld van zo'n gevaar van binnenuit, een reactie op omstandigheden, is ook, ook al zijn lijken omstandigheden heel positief, toch kan er ook een soort bazaal gevoel van ontevredenheid zijn. Van niet bevredigend, van niet werkelijk kalm en vredig zijn. En in het boeddhisme zijn dit dus de voorbeelden van gewoon concrete situaties die ieder mens meemaakt, mee kan maken. En dan bestaat er ook nog een groter perspectief daarop. Dus je bent bezig met je gedoetjes, je bent bezig in je leven. Soms heb je prettige omstandigheden, soms heb je onprettige omstandigheden. Soms zijn er moeilijke situaties, soms is er meer een reactie van binnenuit die het moeilijk kan maken. Maar er staat ook nog zoiets als dat de ervaring die er nu is en de manier waarop je nu met die ervaring omgaat, zijn beslag legt, zijn zaadjes zaait voor de toekomst. Wordt ook wel genoemd het begrip karma. Dus dat wat je in dit leven beleeft en de manier waarop je daarop reageert, heeft gevolgen voor reactiepatronen. Heeft gevolgen voor manieren waarop je reageert. En dat heeft zijn weerslag op karakter. Dat heeft zijn weerslag op reacties die altijd op een bepaalde manier lopen. En daarmee verzamel je ervaringen. En die kunnen gevolgen hebben tijdens dit leven, maar zelfs ook in een volgend leven. Zelfs ook in een eindeloze reeks van geboren worden en sterven. Dus vanuit een boeddhistisch perspectief kijk je daarin ook nog veel groter, veel langer, veel breder. Dit over het gevaar, en wat geeft dan bescherming? En als ik het heb over toevlucht tot Boeddha, Dhamma, Sangha, dan gaat het altijd over een verhaal wat je niet hoeft te geloven. Het gaat niet over aannemen omdat ik het zeg. Het gaat bij zo'n fenomeen als toevlucht nemen over een eigen ervaring, eigen onderzoek. Ontdekken wat je aanspreekt, wat je in je eigen ervaring kunt herkennen. Van daaruit een proces van vertrouwen wat groeit. van herkennen dat dat wat je hoort, dat wat je leest, ook zijn weerslag heeft op wat je in het mediteren zelf herkent. Maar ja, dat leef ik zo, dat zie ik nu zo. En dat kan een gevoel geven van verbondenheid en van vertrouwen, waardoor je op een gegeven moment ook kunt ervaren dat je daar een statement van wil maken, dat je daar voor jezelf een keuze in wil maken, van zo wil ik ook leven. En zo is dat toevlucht nemen ook een keuze, om een commitment, om 5 leefregels te leven. En de 5 leefregels zijn: ik onderneem de training om niet te doden, ik onderneem de training om niet te stelen, ik onderneem de training om me seksueel niet te misdragen. Ik onderneem de training om niet te liegen. En ik onderneem de training om mijn geest niet te verdoven of te benevelen. Geen verdovende middelen te gebruiken. En er is dus niemand die voor jou kan beslissen dat dat moet. Of dat je dat zou moeten doen. Of je dan wel, daar wel goed genoeg voor bent om dat te kunnen op je nemen. Maar dat is dus zo'n proces wat gaat van horen zeggen, herkennen in je eigen proces, herkennen in je dagelijks leven. En op een gegeven moment ervaren dat er een soort vertrouwen gegroeid is en een verbondenheid ontstaat. En vanavond wil ik vooral dan wat vertellen over Buddha Dhamma Sangha. De Boeddha is in de Theravada traditie, de traditie waar de Vipassana bij hoort, in eerste instantie de historische Boeddha. En de historische Boeddha was een koningszoon, Siddhartha Gautama, die 500 voor Christus leefde. En die als zoon van de koning een heel rijk en gelukkig leven had. En die op een gegeven moment geconfronteerd werd met iemand die ziek was, iemand die oud was, iemand die stervende was. En erachter kwam van ja, ik kan in mijn paleis een leven lang in luxe en prettige omstandigheden verkeren. Maar ik heb geen garantie dat ik niet ziek word. Dat ik niet oud word en dat ik niet zal sterven. Dus hij verliet zijn paleis en ging op zoek naar blijvend geluk. Sloeg eigenlijk door naar de andere kant. Leefde jaren als ascetisch monnik. Als asceet. En kwam erachter dat het helemaal afzweren van alles wat je in je leven aan prettige ervaringen kunt hebben, dat dat de weg ook niet was. Dat hij op die manier ook geen blijvend geluk vond. En zo na beide ervaringen kwam hij op de middenweg. En die middenweg gaat over het ontwikkelen van mindfulness. Dus het overwinnen van je mind, van de reactiepatronen van je mind. En daarin heeft de historische Boeddha ervaringen gehad van het vinden van blijvend geluk. En dat noemen we ook wel verlichting. Of nirvana. Dus dat is de eerste aspect. Er was een figuur die voor zichzelf uitvond blijvend geluk vinden. Daarnaast en daarna in die jaren na de Boeddha tot nu aan toe, afgelopen 2500 jaar, zijn er ook andere mensen die die ervaring van blijvend geluk hebben bereikt, hebben ervaren. En dat noemen ze ook wel Boeddha natuur. Ieder mens heeft de mogelijkheid om verlichting te ervaren. En verlichting, wat moet je je voorstellen bij Boeddha natuur? Het overzicht krijgen van jezelf in het weer kunnen leven vanuit je eigen innerlijke goedheid. Vanuit onvoorwaardelijke liefde, vanuit compassie, vanuit medevreugde, vanuit gelijkmoedigheid. Dat er een vorm van zuiverheid is, deugdzaamheid. Dat gaat dus over dat je datgene wat je leert herkennen in het mediteren, het zien van het effect van hoe we vastzitten aan iets wat we wel willen, wat we vast willen houden, iets wat we niet willen, wat we weg willen duwen, dat je herkent hoe je dat kunt overstijgen, gewoon puur door er bewust van te zijn. Dus Boeddha natuur gaat over zuiverheid, compassie, wijsheid. Mogelijk als je de buigoefening doet, zijn dat ook de woorden die we steeds noemen. Zuiverheid, compassie, wijsheid, beide drie verschillende houdingen. Omdat dat basiskwaliteiten van de Boeddha zijn. En zoals ik vorige keer in mijn lezing ook noemde, zo gaat het bereiken van verlichting in eerste instantie over iets kwijtraken. Meestal denken we dat we door te mediteren iets krijgen, dat je iets verbetert, dat je iets ontwikkelt, dat je iets krijgt. En in eerste instantie raak je iets kwijt. Je raakt de neiging tot meegaan in verlangen kwijt. Je raakt de automatische reactie van meegaan in aversie en haat en weerstand kwijt. Je raakt de verwarring en het vastzitten aan dat patroon van aantrekken en afstoten. Dat ga je doorzien. Je raakt onwetendheid kwijt. En daarnaast is er die ervaring van blijvend geluk, wat meer als een soort bovenwereldse ervaring kan zijn. En het is mogelijk dat je bij je meditatieproces dat soort ervaringen hebt. Dat soort ervaringen als het ware toevallen. Dus bij de Boeddha, de eerste factor van de Triple Gem, gaat het over een historische figuur en over Boeddha natuur. En bij die Boeddha natuur gaat het over iets wat we allemaal meemaken, allemaal in ons hebben. In het herkennen van een soort innerlijke goedheid die we allemaal hebben, in een herkennen van, als we mediteren, wat we allemaal van onszelf tegenkomen, in een herkennen van hoe we leren door het bewust te zijn van die neigingen ook kunnen overstijgen. Tweede, Dhamma. Dhamma is de leer van de Boeddha. En bij de leer kun je dan denken aan twee dingen. Aan de ene kant de verhalen, dus de leer als teksten. En die kun je opdelen in de preken, de leerredes die de Boeddha gehouden heeft. De regels die hij gegeven heeft voor de monniken, gemeenschap. En de Abhidhamma, de boeddhistische psychologie. De beschrijving van de werking van de geest. En behalve verhalen gaat Dhamma ook over het pad, het doen. het mediteren. Het datgene wat je in het mediteren leert toepassen in je dagelijks leven. In de eerste preek van de Boeddha over de vier edele waarheden noemde die ook een pad, het achtvoudige pad. En het achtvoudige pad, daar zit een aspect aan van mediteren. Dan gaat het over right energy, right mindfulness, right concentration. Dus de inzet, mindfulness, concentratie. In het achtvoudige pad gaat een onderdeel over hoe je dat wat je in het mediteren ontdekt en leert en toepast, kunt toepassen in het gewone leven. Right speech, right action, right livelihood. Dus spreken, handelen, levensonderhoud. En er zijn twee kanten die gaan over inzicht. Right view, right intention. Zienswijze en intentie. En zo is het een soort cirkel. Die Dhamma is een combinatie van ervaringsgericht leren. Mediteren. Dat wat je in het mediteren ontdekt, toepassen in het leven. Dat wat je leeft, zien dat dat invloed heeft op het mediteren. En de kennis die je daarmee, de intuïtieve kennis die je daarmee ontwikkelt, heeft effect op meditatieproces en op gewone leven. Dat is de tweede factor. En dan de derde, Sangha. De Sangha gaat over de mensen die dat pad van de Boeddha volgen, die daarmee bezig zijn. En al vanaf de tijd van de Boeddha zijn er mensen die daar hun hele leven aan wijden, monniken, nonnen. En er zijn wat genoemd wordt leken volgelingen, mannen en vrouwen. En al die 2500 jaar zijn er dus mensen geweest die de verhalen van de Boeddha hebben doorverteld en die de meditatieervaringen hebben gebruikt om zelf zich te ontwikkelen daarin en ook die te delen met anderen. Begin dit jaar heb ik ook een lezing gehouden over Sangha. Dat gaat over de mensen met wie je samen mediteert, die je daarvan kent, begeleiders. En bijvoorbeeld ook dit centrum, waar een bestuur is, waar mensen zijn die begeleiden, waar vrijwilligers zijn die helpen om zo'n pand en zo'n activiteitenprogramma voor elkaar te krijgen. En dat is in feite ook een Sangha. En dat is dan meditatie in actie. Hoe ga je met elkaar om? Wat voor afspraken maak je? Hoe ga je om met geld? Hoe ga je om met macht? En dus een blad, Simsara, en Marieke Duivenstein en ik hebben een artikel geschreven over de Sangha in Groningen. Dus het is ook wel een wat uitgebreider verhaal wat we daarover op papier hebben gezet. Als je kijkt naar Sangha gekoppeld aan meditatieervaring, dan kun je bij al die mensen die met elkaar mediteren ook een soort onderscheid maken naar fases in het mediteren. Dus er zijn mensen die een bepaalde fase van hun meditatieproces hebben ervaren. En daar zijn dan ook vier categorieën in te onderscheiden. En de eerste is wat wel genoemd wordt stream winner. Dan is er een begin gevonden van het besef van wat mindfulness je kan brengen. tweede categorie heet One's Return. Daarvan wordt gezegd dat mensen die zoveel meditatieervaring hebben, waardoor er zoveel van het aantrekken en afstoten, van het gevangen zitten in verlangen, haat en verwarring, is afgezwakt, kwijtgeraakt, dat ze nog één leven hierna te leven hebben. Dus dat ze nog één keer terug zullen komen als mens. En de derde categorie van mensen met meditatieervaring heet de no-returner. Dat zijn mensen die zoveel meditatieervaring hebben, waarbij dat proces van verlangen, haat, verwarring zover is overwonnen, uitgeroeid, dat ze geen leven als mens meer hebben. Dus dat ze niet meer terugkomen. Dat ze hun karma zo hebben kunnen overstijgen, dat ze niet in die doorgaande reeks van geboren worden, sterven, geboren worden, sterven, geboren worden, sterven, meer hoeven mee te draaien. En de vierde categorie is de, wat genoemd wordt, de arahant. En dat zijn de mensen die volledig verlicht zijn. En als je nou voor jezelf denkt, waar zou ik bij horen? Weet dan dat er steeds per categorie twee groepen zijn. Mensen die onderweg zijn naar en mensen die die fase hebben bereikt. En dan krijg je de volgende categorie en dan weer de mensen die onderweg zijn naar en die die categorie hebben bereikt. En de eerste zeven groepen, dus alle mensen die streamwinner, onderweg zijn naar of hebben bereikt, once returner, onderweg naar, hebben bereikt, de no returner, onderweg naar, zelfs de arahant, onderweg naar, dus dat zijn zeven groepen, zijn allemaal leerling. Zijn allemaal bezig met leren. Zijn allemaal bezig met oefenen. En alleen de achtste categorie, de arahant, is iemand die volleerd is. Dus of je nou van jezelf weet in welke categorie je zit of niet, maakt eigenlijk ook niet zoveel uit. We gaan gewoon door met leren. En als je langere retraites doet, dan kunnen dat soort fases en ervaringen die daarbij horen helder worden. En dan is er ook wel uitleg over mogelijk van wat bij wat hoort. En uiteindelijk zul je het in je eigen leven merken. Je zult in je eigen ervaring, in je eigen manier van reageren op dat wat je leeft, merken. Dat de gebondenheid aan aantrekken en afstoten verandert. En dat is voor jezelf de meest wezenlijke en belangrijkste ervaring. Als afronding. Of je nou voor jezelf feeling hebt met toevlucht nemen, met Boeddha, Dhamma, Sangha, of dat het meer verhalen zijn die je nog niet zo herkent, wat werkelijk beschermt tegen gevaar is de innerlijke houding van gelijkmoedigheid. En gelijkmoedigheid is een vrucht van mindful zijn. Is de vertaling van de Dhamma, keeping calm, knowing change. Erbij kunnen blijven ook als dat wat je graag wil weer wegvalt. Ook als dat wat je niet wil aanwezig is. En gelijkmoedigheid is een oefening in jezelf overstijgen. Die natuurlijke reactie van reageren op wat er gebeurt, kunnen zien gebeuren zonder dat je daar vastzit. En door niet te reageren, door niet als een slaaf achter je verlangens aan te hollen of vanuit die afgeslotenheid en afweer, vanuit de boosheid en de weerstand te blijven zitten. Als je jezelf daarin overstijgt, is er een moment van vrijheid. Ieder moment dat je werkelijk met aandacht bent bij dat wat er nu op de voorgrond is, en je kunt het aandacht geven en in die aandacht het werkelijk kunnen nemen zoals het komt en het laten zoals het gaat, dat is een moment van vrij zijn. En ieder moment van vrij zijn maakt een millimeter ontwortelen van die reactiepatronen van aantrekken en afstoot. Als ik voor mezelf zou moeten verwoorden die begrippen Boeddha, Dhamma, Sangha, als ik een Boeddha beeld zie, dan is er een soort herkenning gekomen van een besef: je kunt meer dan je denkt. Als ik een Boeddha beeld zie, is er altijd een soort opbeurend iets van: het is mogelijk om een ervaring die je hebt op een andere manier te zien. Het is mogelijk om mezelf te overstijgen, om de automatische reactiepatronen niet te voeden en niet te volgen. En voor mij betekent de Dhamma nemen zoals het komt en laten zoals het gaat. En die houding kunnen toepassen op iedere situatie die er is. Frustratie dat mijn telefoonlijn en mijn computer het al 2 dagen niet doen. Nemen zoals het komt, laten zoals het gaat. Herkennen dat er frustratie is en dan ook zien hoe je daar gevoelig voor wordt en dan ook makkelijk boos wordt op allerlei andere dingen ook. Nemen zoals het komt, laten zoals het gaat. Ik word er geen heilige van, die reactiepatronen blijven er wel, alleen het kunnen zien wat er gebeurt maakt vrij. Nemen zoals het komt, laten zoals het gaat. Een vriendin van mij die stervende is. De onzekerheid die dat geeft, van wanneer zal het gebeuren, hoe zou het met haar zijn, wat maakt ze mee, het lijden wat ze meemaakt. Nemen zoals het komt, laten zoals het gaat. En zo kun je die Dhamma, zo kun je die houding, zo kun je dat bewustzijn van wat gebeurt er, wat voor reactiepatroon is er, kun je altijd toepassen. Overal. En dat is dus een kwestie van oefenen. En dan is het maar fijn dat er zo'n Boeddha beeld staat wat voor nu en dan opbeurend het idee geeft: je kunt meer dan je denkt. En Sangha, toen ik daar vandaag over nadacht, kwam ik op een titel van een televisieprogramma wat ik nog niet eens, ik heb het nog nooit gezien, maar het televisieprogramma heet Keeping Up Appearances. Je groot houden. Misschien kennen jullie wel waar het over gaat, hoe de televisieserie eruit ziet, daar hoor ik graag verhalen over. Ik heb aan de andere kant heel veel mensen in mijn leven ontmoet, dus ik heb ook wel een beeld bij Keeping Up Appearances. Jezelf groot houden. Jezelf proberen voor te doen. Al die verschillende rollen die we als mensen hebben. Maar in de kern Waar gaat Sangha over? Dat er, als je mindful bent, als je bewust bent, dan kom je alle verschillende facetten van jezelf tegen. En als je nou werkelijk daarmee kunt zijn, als je al die verschillende kanten van jezelf en van de ander, want dat is ook het bijzondere van mediteren, wat ik in mezelf herken als eigenschappen, herken ik vervolgens ook veel makkelijker bij al die andere mensen om me heen. En de verbondenheid die dat geeft. Maar dat keeping up appearances, daar zit ook iets in van openheid. Het komt gewoon langs. Het is er al. Ik heb al een neiging tot gefrustreerd zijn. Of tot onzekerheid. Of tot, nou vul maar in, al die menselijke eigenschappen. Eerlijkheid. Dat je niet probeert om het anders te maken. Of je beter voor te doen dan je bent. En de mogelijkheid daarin om, als je het van jezelf kunt zien en herkennen, dan kun je het daarna ook veel makkelijker van een ander zien en herkennen. En de ruimte die ik kan maken voor mijn eigen gekkigheden, helpt me ook om ruimte te maken voor andermans gekkigheden. En dat is een levensweg. En ik moet zeggen dat ik erg gelukkig ben dat ik deze weg kan leven. En dat gun ik iedereen. Vandaar dat ik ze nu en dan daar ook over wil vertellen. Of mijn ervaringen daarvan wil delen. Het was een lange lezing vandaag. Tot zover. Nog iets praktisch. Aanstaande zondag is er een informatieavond over toevlucht nemen. Als je vragen wil stellen of verhalen wil horen van mensen die het gedaan hebben of die erover denken om het te gaan doen. Dan is er zondagavond een volgende gelegenheid om het uitgebreider hierover te hebben. En mocht je zondagavond niet kunnen, maar er wel over denken om ook toevlucht te willen nemen, of daar meer over te willen weten of vragen over te willen stellen, dan kun je ook altijd contact met me zoeken.